Heer zegt al hier, vermenging geeft ontrouw aan mij, is ongehoorzaamheid aan mij, geeft ontrouw aan mij, geleidt tot afval en dan zal de toren over jullie komen, Gods toren. En dat zal alleen maar tot het verderf leiden. Het erge is in vers 2 dat niet alleen het volk zo was, maar er staat in vers 2, zelfs de hand van de vorsten en de overheden is de eerste geweest in deze overtreding. De priesters en de levieten, die zijn erin voorgegaan. Zo de priester, hoe gaat het gezegde? Zo het volk. Dus de leidslieden van het volk, die zijn zelfs voorgegaan in het kwaad van heidense vrouwen te nemen. Nou ja, als de leiders voorop lopen, als de dominee het mag, dan mogen wij het helemaal. Zo werkt dat. En dus de theologen liepen voorop. Er is een heel aangrijpend boek al jaren geleden dat heet, precies, de theologen liepen voorop. En de tijd van Wiesinga en Kuitert en zo. In heel Noord-Holland is bijna geen kerk, is geen kerkelijk leven meer. En dat is grotendeels, ik zeg het nou een beetje in het algemeen, maar het is wel een kern van waard in. Het is grotendeels de schuld van de theologen en de dominees geweest. Want in Noord-Holland, daar gingen de dominees spreken. Ja, de Heer Jezus is helemaal niet echt opgestaan. Dat is maar een fabel, een mythe. Wat zei het kerkvolk? Nou, als de dominee al niet meer gelooft dat er een opstanding is, dan hoeven wij ook niet meer naar de kerk te gaan. En daar ligt een hele grote schuld van predikanten. Dat donkere Noord-Holland. De vorsten zijn de eerste geweest. Ik vind het aangrijpend dat Ezra dat te horen krijgt van andere vorsten. Die waren dus wel getrouw. En die komen naar Ezra toe. Die zeggen, er zijn een aantal voorgangers, Ezra, daar hebben we zoveel verdriet van. Er zijn een aantal voorgangers, die nemen het niet nauw met Gods wet. En die leven met een vreemde vrouw. En die hebben ze verdriet van. Jullie hebben ook goede voorgangers. Gelukkig.
Ja. Hoe meet je dat dan nu met de koningin? Met de prins? Met de
Maxima.
Ja.
Ja.
Ja,
dat is waar. Alleen, dat is zo.
Dat zijn ook vorsten.
Dat zijn ook vorsten, ja. Alleen hier moet je het eigenlijk meer lezen. Niet zozeer, je moet hier lezen. Vorsten van het volk van God. Dus dat betrek ik dan in de eerste plaats op de oudsten, de ouderlingen, de predikanten, de theologen. He, zo moet je het lezen. Kijk, het zou natuurlijk ontzettend fijn zijn. Dan zou ook ons koninklijk huis wat meer godsdienstig zijn. Maar ik probeer het hier aan toe te passen op de ambtsdragers. Daar, dit is geen theocratie, precies.
In het Oude Testament wordt gesproken van vorst van. En dan
ja.
Krijg je dat geslacht.
Ja. Ja.
Dus een oudste van.
Een oudste van, ja, precies. Dus goede voorgangers die gaan dat aan Ezra vertellen. En er zijn allerlei redenen voor, maar dat het dan misgaat, dat is duidelijk. We zien dat bij zelfs bij Salomo, de grote koning, die had veel vreemde vrouwen en daar ging het mis. Afgoderij. Afgoderij. Ik heb het toegepast op de kerk die zich niet mag vermengen met de wereld. Ik heb het ook toegepast op de verkeringstijd. Dat je altijd moet vragen aan de Heere, aan een meisje of een jongen die de Heere mag vrezen, dat is zo ontzettend belangrijk. Er staat in vers 2, een prachtige uitdrukking, ze hebben het heilige zaad vermengd met de volken deze land. Het heilige zaad. Het God geheiligd zaad, Psalm 25, zal het gezegend aardrijk. Het heilige zaad. En dat wil zeggen, ja heilig, ik zou dat willen toepassen ook op de doop. Aangezien zij door de doop de kinderen in Christus geheiligd zijn. En heilig wil dan zeggen afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God. He, onze kinderen, wij en onze kinderen zijn door de doop als het ware aan de kant van de Heere gezet. Wij horen daar al bij. Dat wil niet zeggen dat je dan bekeerd bent alvast. Maar je groeit wel op in de sfeer van het Koninkrijk van God. Je hoort van de Heere Jezus. Je hoort van zijn verzoenend werk. Je gaat naar een christelijke school. Je hebt christelijke ouders. He, dus je bent geheiligd wil zeggen aan de kant van de Heere al gezet. En daarom moet er ook altijd een scheiding zijn. Een schijn, een onderscheid moet er zijn. Hoe zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis dat? He, dat door de doop, dan dragen onze kinderen het merk en het veldteken van Christus. Dat wil zeggen, ze zijn uiterlijk, horen ze bij het leger des heils. Ja? Uiterlijk. Kijk, als ze dan later groot worden, ik vind dat een prachtige uitdrukking hoor. Als ze later groot worden en ze gaan dus naar het andere leger toe, ze willen de wereld dienen. Dan verraden ze als het ware hun eigen uniform, maar er staan de insignes op van koning Jezus. En dat krijgen ze mee met de doop. Ze krijgen als het ware al, ze worden aan de kant van de Here al gezet. Ja, en wij op ons voorhoofd. Ja, de Jood droeg het letterlijk in zijn vlees. Ja, dat klopt. Ja, ja, daar kan ik nog heel verhaal over vertellen. Maar goed, ik heb nog meer te vertellen. Bij de Joden was het zo. Er waren Joden in de tijd van Alexander de Groot en later bij de Romeinen. Je had bij de Grieken en de Romeinen had je natuurlijk de Olympische Spelen. En er waren Joden die volledig wilden zich aan willen passen en wilden meedoen. Ja, die Olympische Spelen, hardrennen en zo, dat gebeurde allemaal naakt. Ja, als je dan als Jood er op die baan staat, dan zie je zo heet als een Jood. Dus dan probeerden ze, hadden ze toen al, zover waren ze al, probeerden ze eigenlijk hun besnijdenis ongedaan te maken. Hoe ze dat deden, weet ik niet, maar je probeerde dat te camoufleren. Zodat ze niet openbaar kwamen als leden van het volk van God. En dat is eigenlijk wat je doet als je de doop verloochent. Als je de wereld kiest, als je tot je verstand gekomen bent. Het heilige zaad. Goed, nou, dat is vers 1 en 2. Heeft iemand daar vragen over? Nee? We gaan verder. Vers 3 tot en 5. Dat is het tweede punt. Dat is het verdriet van Ezra. Het is aangrijpend hoe hij daarop reageert. Als ik nu deze zaak hoorde, wat doet hij dan? Ik scheurde mijn kleed en mijn mantel, mijn opperkleed en mijn onderkleed. En ik trok van het haar van mijn hoofd en van mijn baard en zat neer verbaasd, verbijsterd. De reactie van Ezra. Hij nam dat niet voor kennisgeving aan, maar je ziet dat hij werkelijk in de rouw terechtkomt. Het scheuren van je kleed, dat deed je alleen maar als er iemand overleden was. Als een teken van diepe smart en rouw. Of godslastering. De hoge priester scheurde zijn kleed bij de Heere Jezus toen hij voor Caiaphas stond. De diepe smart en rouw. Hij scheurde zijn kleed. Zoveel verdriet had hij dat Gods volk, Gods wet zo schond. Hij trok de haren uit zijn hoofd. Ja, dat zijn wij niet zo gewend. Nehemia deed het bij een ander, hè? Ja, ja, oh, zo meneer. Van spijt, ja, 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 ja. Ik heb spijt als de haren van mijn hoofd zit, ja. Ja, ja. Wie? Ja, ja, ja. Bij Job lezen wij, als zijn kinderen overleden zijn door een storm, dan lezen wij dat hij zijn haar schoor. Hè? Dus dat haar, dat heeft inderdaad ook te maken met uiting van diepe rouw. Ja, en Nehemia was helemaal, Nehemia 9 en 10 lezen wij dat hij zo verontwaardigd was dat hij de haar uit het hoofd van bijna ander trok. Van, je bent toch... Ja, maar hier Ezra deed het bij zichzelf. Ja, dat is die ook wel eens gebeuren, ja, ja, ja. En wat deed hij nog meer? Toen verzamelden zich rondom mij allen die voor de woorden van de God van Israël beefden. En ik bleef verbijsterd zitten tot aan het avondoffer. Hij was zo verbaasd. Hij staarde voor zich uit. Hij ging op de grond zitten. Waar? Op het tempelplein. In de voorhof van de tempel in Jeruzalem. Daar ging hij op de grond zitten. Bewegingsloos. Sprakeloos. En dan zien we, en dat vind ik toch wel een mooi trekje. Dan zien wij dat er ook anderen, toen verzamelden zich tot mij vers 4. Ook allen die voor het woord van God beefden. Ook anderen voegden zich bij hem. En die gingen stilletjes bij hem zitten. En die droegen ook smart en leed en rouw over dat verschrikkelijke wat onder het volk van God plaatsvindt. Wat een aandoenlijk tafereel. Weet je wat ik ook aandoenlijk vind? Dat hij niet gelijk begint van, ik hoor dat, ik ga het gelijk actie ondernemen. Dat doet hij niet. Hij gaat niet gelijk actie ondernemen. Hij komt eerst in de diepe verootmoediging van God terecht. Hij gaat ermee naar God toe. Ik vind het ook aandoenlijk dat hij geen buitenkant schriftgeleerde is. Hij was een schriftgeleerde. Hij gaat niet met het veroordelende vingertje naar dat naar die scharen die de wet niet kent, jullie, die sturre gemeente, en dat deden de schriftgeleerden in het Nieuwe Testament. Die gingen vanuit een houding van de scharen die de wet niet kent, die is vervloekt. Ik ben heiliger dan jij, Heer, ik dank u dat ik niet ben als die man die met een heidense vrouw getrouwd is. Dat deed hij niet. Hij veroordeelde hen niet in een hoogmoedige houding. Dat deed hij niet. Hij ging er niet met de botte bijl op af. Maar hij kwam echt aan de grond te zitten. Met zijn hoofd gebogen. Vele uren lang. En er voegen zich anderen bij hem. Dat zijn godvrezende mensen geweest. Dat kan niet anders. Er staat: allen voegden zich bij mij die voor het woord van God beefden. Dat is ook heel opvallend, dat je in de Bijbel ook ziet dat als de Heilige Geest krachtig werkt, dat er zelfs, fysieke verschijnselen plaatsvinden. Wanneer beven wij letterlijk met ons lichaam? Als je ziek bent. Als je ziek bent, je hebt koorts, dan ril je. Maar hier zien wij, dat dit is niet alleen maar een symbolische uitdrukking. Dit zijn fysieke verschijnselen als de Heilige Geest... Onder het ontzag ben van de majesteit van God. Dat doet ook je lichaam daarin mee. We zien bij profeten dat ze soms op de grond vallen. Hè? Dat ze op de grond vallen. En hier zien we dat ze gaan beven. Wij zingen in een van de psalmen. Psalm 89 dacht ik. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Beven. Waarom beven ze voor het woord? Waarom? Wat is de reden waarom ze daar zo van gaan trillen? Ja, en er is nog een... Ja, dat klopt. Maar er is nog een specifieke reden. Waarom zijn ze nou... Waarom gaan ze trillen? Is logisch. Het volk is ongehoorzaam. Ze zijn net terug. Ze hadden 70 jaar in de ballingschap gezeten. God had ze net hersteld. En dan vallen ze weer in ongehoorzaamheid. Precies. En nou zijn ze bang dat Gods toorn erover komt. Hè? Zo zij ontheiligen wat ik heb voor het. Nou, daar waren ze volk mee bezig. En daar waren een aantal mensen. Oh, nou gaan we weer dezelfde fout in als voor de ballingschap. En nou hebben we de toorn van God weer te duchten. En daar zijn ze bang voor. Hè, dat raakt hen. Ja. Voor de woorden van Gods toorn. Hè? De verbondswraak zou je kunnen zeggen. Hè? Op de verbondsbreuk. De verbondswraak. Nou, dat is vers 4. En dan staat er iets in vers 5. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had. En ik boog mij op mijn knieën en breidde mijn handen uit tot de Heere mijn God. Wat een prachtig vers. Hier zien we vers 5 de tijd. Wanneer komt er nou verandering? Hij heeft daar uren gezeten samen met anderen op de grond. En dan zien we dat op een gegeven moment wordt een avondoffer gebracht. Hoe laat werd dat gebracht? 3 uur 's middags. Elke middag om 3 uur werd het avondoffer. En op het moment dat de priesters in de tempel op het altaar het lammetje gaan slachten. En het avondoffer op het altaar wordt gebracht. Als een lieflijke reuk voor de Heere. Ter verzoening van de zonde. Dan staat Ezra vanuit de grond staat hij op. En dan gaat hij... bidden. Ik heb een prachtige mooie zin bij Matthew Henry gevonden. U weet het avondoffer, hè? Zo'n lammetje dat dan werd geslacht. Matthew Henry zegt, Ezra deed belijdenis. Dat gaat hij nou doen in dat gebed, belijdenis. Hij deed belijdenis met zijn hand als het ware op het hoofd van dat grote offer waardoor hij verzoening ontving. En dat is de ware manier van belijdenis doen. He, dat je als het ware belijdenis doet met het oog op het grote offer. Waar deed de tollenaar belijdenis? O God van mijn zondaar, wees mijn zondaar genadig. Waar sprak hij die belijdenis uit? Helemaal achter in de tempel. En wat staat er achter in de tempel? Op het voorhof? Het altaar. Het altaar. He, de ware schuldbelijdenis vindt daar plaats waar ook zicht is op het lam van God. Ezra bidt bij het offer, beleidt bij het offer. Nou, op het tempelplein wordt het dan heel druk, allerlei andere mensen verzamelen, allerlei joden verzamelen zich dan rond 3 uur op dat tempelplein waar het offer werd gebracht. Om 3:00 in de middag. Alleen door dat offer is er ook contact tussen de heilige God en het zondige volk. Dat offer bindt die twee aan elkaar. Er werd een lam geslacht. Er werd bloed gesprenkeld aan het altaar tot verzoening van de zonde. En dan gaat hij zijn belijdenis uitspreken. Weet je wat ik ook mooi vind? Ezra is niet zo iemand, dat moeten we goed in onze oren knopen. Ezra is niet zo iemand die zegt, oh, er wordt toch een lam geslacht. Die zonden die worden toch wel vergeven. Nee. Hij gaat er niet oppervlakkig mee om. Van nou ja, er wordt een lam geslacht, dus die zonden worden wel vergeven van het volk. Ik doe even een belijdenis, klaar. Nee, we zien dat de diepte, de ootmoed van zijn belijdenis, wordt niet minder bij dat offer. Dat wordt niet minder. He, dat blijft in zijn diepe ernst ten volle gehandhaafd. Het avondoffer. Het is prachtig om in de Bijbel te zien hoe de Heere juist op dat moment van dat avondoffer, hoe de Heere dan handelend optreedt. Ik ga u 5 voorbeelden noemen. Het avondoffer in de Bijbel is een prachtige, tijdstip. Het is 3:00 in de middag. Het eerste is dus hier, Ezra 9, dat hij belijdenis doet. Het tweede, wanneer, wie werd er nog meer de tijden van het avondoffer verhoord, gehoord? Daniel 9. Ik ga dat met u lezen. Daniel 9, vers 21. Dan kunt u het gelijk nakijken. Daniel 9, dat is dan ook weer zo'n 9 gebed, hè? 9, 9, 9. Daniel's smeekgebed. En dan doet hij ook belijdenis van de zonde. En dan staat er in vers 21 van Daniel 9. Nadat er eerst in die eerste 19 versen schuld is beleden door Daniel. Kijk maar in vers 19. O heren, hoor. O heren, vergeef. O heren, merk op en doe het. Als ik nog sprak, vers 20, en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heren mijn God, om des heilige bergs wil mijn God. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent de tijd van het avondoffer. Dus om 3:00 in de middag werd ook Daniel gehoord. En weet je wat nou, weet je wat een treffende symboliek is? Als hij dan de zonde beleidt, zowel Daniel als Ezra, als die de zonde beleidt van het volk, dat is natuurlijk een stank in Gods neusgaten, voor de heilige God, een stank. En al die stank, die beleidt hij, maar dat offer is tot een liefelijke reuk voor de Heere. Dus al die stank, die vervaagt als het ware, door de liefelijke reuk van het lam dat geslacht wordt. En dat is het enige waardoor wij ook voor God aangenaam kunnen zijn. In de wel aangename reuk van het brandoffer. Het lam van God. Ja, nou dat is één. De tweede heb ik genoemd, Daniel. De derde, die ook verhoord werd op de tijd van het avondoffer, dat is de grote profeet Elia op de berg Karmel. Met al die Baalsprofeten enzovoort. En dan lezen we ook van Elia dat het vuur uit de hemel kwam op het moment dat het avondoffer gebracht werd. En de vierde die omtrent het avondoffer verhoord werd, was in Handelingen 10 de hoofdman Cornelius. Dat moet u weten. Dat moet u weten. Omtrent de tijd van het avondoffer. Toen werden zijn gebeden verhoord. De eerste heiden die tot bekering kwam. En, 5 zou ik het noemen, zei ik. Hè? Ja. En natuurlijk, de Heere Jezus is gestorven om 3:00 middags. Dus op de tijd dat in Jeruzalem op het altaar het offerlam werd gebracht, stierf net buiten Jeruzalem op Golgotha Christus als het ware lam van God. De Heere Jezus riep in die negende uren, omtrent de negende uren, riep Eli, Eli. Hij kreeg geen antwoord. En omdat Jezus geen antwoord kreeg toen, krijgt Ezra en Daniel en Elia en Cornelius wel antwoord. Wat een prachtige evangelische lijn zit hierin. En wij ook. Om Jezus wil. Precies. Ja. Let u even in vers 5 op de houding van Ezra. Wat word je op zo'n man heilig jaloers vanwege zijn ootmoed. Let u op zijn knieën, zijn handen, zijn ogen, zijn hart en zijn mond. Let op zijn knieën, zijn handen, zijn oog, zijn hart en zijn mond. Wat weet ik van zijn knieën? Hij boog zijn knieën. Staat in vers 5. Ik boog mij op mijn knieën. Wat weet ik van zijn handen? Die handen gingen omhoog. Naar de hemel. Lege handen. Uitgestoken naar de Heer. Wat weet ik van zijn ogen? Vers 6. Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, o mijn God. In een andere vertaling staat. Vers 6.
Mijn God, ik voel mij zo diep beschaamd dat ik mijn gezicht niet.
Ja. Mijn gezicht of mijn ogen. Ik durf mijn ogen, de tollenaarsgestalte. Hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Ezra deed dat ook niet. Zo beschaamd was hij. Als je echt beschaamd bent, dan kijk je met neergeslagen ogen. Dat doet hij hier. Wat weet ik van zijn hart? Nou, dat hart dat was diep verootmoedigd. Daar spreekt het hele gebed van. En wat weet ik van zijn mond? Nou, zijn mond gaat schuld belijden voor God. Ten behoeve van het volk. En daar gaan we nu in de derde plaats op letten. De gebedsinhoud, de veroordeling, dan doet hij zijn mond open en dan komt er een ootmoedig smeekgebed uit. Ja, wie heeft er nog vragen over vers 3 tot en met 5? Was daar een reukoffer bij? Ja, ja, daar was een reukoffer. Ja, ook, ja. Ja, maar het avondoffer was altijd een brandoffer en dat was altijd ook tot een lieflijke reuk. Dat staat er bij elk brandoffer. En reuken werd ook gebracht, ja. Ja, ja. En de lampen werden toebereid dan ook, hè? Kandelaar. Ja. Goed, dan gaan we naar het derde deel van Ezra 9. Dat is de gebedsinhoud. Nou, als je dan dit gebed leest, vers 6 tot en met 15, dan zie je dat het tot de rand toe vol is van ja, echte boete. Doorleefde schuldbelijdenis. Bij het altaar. Bij de rook van het avondoffer. En dan begint hij heel persoonlijk. Vers 6. Mijn God. Mijn God. Ik ben beschaamd. En schaamrood. Ik schaam mij. En dan spreekt hij in vers 6 over onze ongerechtigheden. Onze, had hij zelf dan ook een vrouw? Had hij zelf een vreemde vrouw? Ik geloof er niks van. Hij had geen vreemde vrouw. Hij had geen heidense vrouw Ezra. En toch zegt hij onze. Ja, waarom zegt hij onze? Precies. De schuld van het volk, die nam hij ook als zijn. Ik ben lid van dat volk. Solidair in de schuld. Ik ben er lid van. Ik hoor daar ook bij. He, en ik sta niet van, nou, ik heb dat niet gedaan, dus het ligt aan hully. Nee, het ligt niet aan zij, wij. Dat is altijd de taal van een godvrezende man, een godvrezende vrouw. Wij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Vroeger was beter dan hier, dan nu. Want vroeger waren ze allemaal een stukje vromer. Nee. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Het was al in ons vorige stap begonnen. Maar altijd mijnen, ook ik. Inclusief mijzelf. En dan ben je echt verootmoedigd. Dan, kijk, je kan bijvoorbeeld nadenken over de vraag. Ezra was zo verbijsterd, hè? Zijn er nou dingen waar wij verbijsterd over kunnen zijn? In de kerk. En in ons volk. Nou, als je er even over nadenkt. Ja, er zijn best wel een aantal dingen waar wij echt helemaal van stuk van zijn. Verbijsterd van kunnen zijn. In onze PKN-kerk. Jongen, jongen, er is toch wat. Alleen al hun standpunt over Israël. Het is toch wat met die homoseksuelen en zo. Die allemaal toegelaten worden. Het is toch wat met de manier waarop ze met de avondmaal omgaan. En de leer dat ze met andere kerken het houden. Vrijzinnige kerk enzovoort. Jongen, is er wat? Wat een leiding hebben wij. Wij zijn er ook mede schuldig aan. Wij. Vroeger had je een kerkgenootschap. En daarom vroeg ik dat net aan u. Van dominee Vlot. De Brevaardkerk. En die, ik weet er niet veel van, ik heb er wel van gelezen. Maar die zeiden, die hadden niet alleen de wettische zondagverering. Maar die zeiden heel vaak van dat ze de breuk beweenden. Nou, wat ze daar dan ook van maakten, daar gaat het nu even niet om. Maar hier zie je wel een man die de breuk die er is tussen God en zijn volk. Die daar echt leed om draagt. Leed om draagt. En daarvoor ook schuld beleidt. Voorbidder ook wordt. Voor dat volk. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ik heb een aantal woorden gevonden die hij in zijn gebed noemt. Nou, ik verzeker u dat hij er meer noemt dan ik in mijn gebed noemt. Wat noemt hij allemaal voor woorden? Hij spreekt bijvoorbeeld over, als het gaat over zonde, hè. Hij spreekt bijvoorbeeld over vers 2. Hij zegt overtreding. Overtreding. Hij spreekt over ongerechtigheden. Meervoud. Wat zegt hij nou meer? Woorden voor zonde. Hij spreekt over een schande. Ja. Schuld. Grote schuld, precies. Grote schuld. En hij spreekt over onze boze werken. Even kijken, waar ik kan zeggen, vers 13. Onze boze werken, ja, onze grote schuld. Onze zonde. En wij hebben uw geboden, vers 10, verlaten. Velelei woorden gebruikt hij om als het ware ronduit te erkennen dat het zo is. Hij zegt zelfs in vers 6 dat onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. Als een stroom. Nou begrijpt u Psalm 65. Onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Je zou er bijna in verdrinken. Zoveel. Dat zegt de Heer. En hij zegt in vers 6 ook. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Ten hemel schreiend. Tot aan de hemel. Matthew Henry heeft weer een Matthew Henry is toch wel mooi, hè? Hij wist er iets prachtigs. Weet je wat Matthew Henry zegt? Die zegt, als het nou gaat over die schuld, hè, die is tot aan de hemel. Maar, zegt Matthew Henry, als je nou kijkt wat er in Psalm 36 staat, ik zal het voor u voorlezen. Hoort u het verschil? Luister, Psalm 36, vers 5, daar staat, o Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen. Wat is het verschil? De schuld is tot aan de hemel. En de goede tierenheid is tot in de hemel. He, dus Gods goede tierenheid is gelukkig nog net groter dan onze ongerechtigheden. Wat is dat? Vertroostend. Hij zegt in vers 7 van de dagen van onze vaderen, daar hebben we het, hè? Vroeger was het niet allemaal beter. Grote godsmannen in Israël beleden de zonde ook van hun voorvaders. Ook toen al ging het mis. 8. In vers 8 en 9, dan zegt hij iets van Gods genade. En nu is er als in een klein ogenblik, of sinds kort, een genade geschied van de Heere, onze God. Om ons een ontkoming over te laten. Waar duidt hij hierop? Ja, de terugkomst, inderdaad. Hè. We mochten inderdaad na 70 jaar in het ballingschap gezeten te hebben in Babel. De Heer heeft genade. Wat een prachtige uitdrukking. Er is ons genade geschied. God heeft gedacht aan zijn genade. En we mochten weer terug naar Jeruzalem. En de Heer heeft ons een nagel gegeven in zijn heilige plaats. Een nagel. Dan moet u niet denken aan een vingernagel, maar een nagel dat is een spijker of een pin. Het is eigenlijk een beeld uit het leven van de Beduïne. Als je een pin in de grond zet, dan zet je je tent op en dan heb je even rust. Rust, hou vast, hou vast. En BV zegt geloof ik ook, hou vast. Rust. Dus God heeft ons weer een rustplaats gegeven. We mogen weer in onze stad zijn. En we mogen weer het huis van God hebben gebouwd. God heeft ons genade gegeven en een rustplaats gegeven. Hij zegt in vers 8, ook zo mooi, om onze ogen te verlichten. Weet je wat er gebeurt als je ogen worden verlicht? Ja, dus ja, ja. Ja. Hè. Dat vind ik nou echt weer zo'n Hollandse opwerking. Dan zie je beter. Dat is waar. Maar hier wordt bedoeld, je ogen verlichten wil zeggen, ze stonden eerst dof. Ze treurden. Ze zaten daar in Babel in de ballingschap. En dan mochten ze weer terug. En de ogen, die ogen gaan weer stralen. Die ogen gaan weer stralen. Zoals de ogen van de Joden gingen stralen toen het 1948 was. En toen het 1967 was. God geeft verlichting, verademing. Het doffe gaat weg en het blije komt weer terug. Om ons een weinig leven te geven, vers 8. Of verlichting, levensmoed te geven. De harten herleven weer, de ogen gaan weer stralen. Nou, dat heeft God gedaan. Dat is zijn genade. Vers 9 zijn zijn knechten. Maar onze God heeft ons niet verlaten, vers 9. Hij heeft ons niet verlaten. Zo machtig, heerlijk, rijk is de Heer. Hij heeft weldadigheid om ons geneigd. En hij heeft ons een weinig leven gegeven. Levensadem om het huis van God weer te bouwen. En hij heeft om ons een tuin te geven. Ja. Een omtuining staat er letterlijk. Hè? Een ommuring. Een stukje bescherming. We worden niet lastig gevallen door de vijand. Dat heeft God allemaal voor ons gedaan. Nou, dat is de genade van God. En dan komt vers 10. Wat hebben ze met die genade gedaan? Ze hebben die genade weer verzondigd. Ziet u de lijn? Ziet u de lijn? Voor de ballingschap had God zijn wet gegeven. En ze hebben die wet overtreden. Door de afgoderij. Ze hadden tegen die wet gezondigd. En God gaf daardoor het oordeel van de ballingschap. 70 jaar. En na 70 jaar, dat hebben we net gelezen, gaf God zijn genade. Ze mochten weer terugkeren. God gaf ze een tentpin, een rustplaats, verlichte ogen, verademing. God gaf ze genade. En nu, nadat God dan die genade had gegeven, de tempel weer gebouwd was, nu, wat hebben ze met die genade gedaan? Ze hebben het weer verzondigd. Ze hebben dus niet alleen gezondigd ter de wet, maar ook nadat er genade was geschied door de Heere. Dus ze vallen weer in ongehoorzaamheid. Ze zondigen in ongehoorzaamheid. Ze zondigen, dat is een des te grotere schuld. Zo kan het met ons ook zijn. Je kan voordat je tot geloof en bekering komt, gezondigd hebben ter de wet. Dat is hier, gezondigd ter de wet. En dan kom je in aanraking met het evangelie van Gods genade. Kerst. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En dan mag je tot geloof komen. En dan mag hij zijn genade ook voor jezelf leren kennen. En als hij dan daarna weer in de ongehoorzaamheid valt. In de weg van de heiligmaking zouden we zeggen. Dan is dat grotere schuld dan hier. Want je zondigt niet alleen ter de wet. Je zondigt ter de evangelie. En vandaar dat Ezra zo bedroefd is. En vandaar dat hij bang is. Als je zondigt ter de wet is er nog vergeving. Maar als je zondigt ter de evangelie. Wee, wee. Daarom is hij zo bedroefd. Zo ontsteld. Daarom beeft hij. Want ja, is daar. Wie moet er nu voor ons intreden? Nou, daarom zegt hij in vers 10. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Ik ben sprakeloos. Wat zullen wij zeggen? Wij hebben weer uw geboden verlaten. Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Heel ontroerend vers. Wat zullen we?
Nou, denk toch wel erg aan de kerk. Aan dominee Geuze. Die band met het samen op weg.
Ja.
Die heeft toen geworsteld. En toen kreeg hij toch ook dat. Ook over die schuldlijn. Wat Nederland toch het verkeerd gedaan heeft.
Ja.
En wat in de missie zijn duizenden doden.
Ja.
En, niet te spreken Israël, maar dat kwam
Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Ja, precies. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Hè. Die diepe verontmoediging. Ik sta het u uit te leggen. En tegelijkertijd voel ik me ook beschaamd. Want het is makkelijk om het uit te leggen. Maar om die plek te mogen innemen. Hè, dat is nog wat anders. Dat is nog wat anders. Ja. Maar het is goed om te luisteren van wat is nou, wat zegt hij hier nou? Vers 11, die gij geboden had door de dienst van uw profeet, het land. Het was een vuil land, u had het nog gewaarschuwd. Ga je niet vermengen met die vuile Kanaanieten, want je wordt verontreinigd. En u had het nog zo nadrukkelijk gezegd, vers 12. Zo zult gij uw dochters niet geven aan de zonen en de dochters niet nemen voor hun zonen. En als je dat niet doet, als je in die afzondering leeft, dan zul je een sterk volk zijn, het goede van het land eten. En uw kinderen zullen het land beërven. Vers 13, ook een mooi vers trouwens. En na alles wat ons overkomen is, om onze boze werk en om onze grote schuld. Ja, zie je dat hij dat met name noemt, hè? Onze grote schuld. Hij legt het vergroot glas niet bij de buren, want tjoh was hij dat zondaars. Hij legt het vergroot glas niet bij anderen, bij al die SOW-kerken waar we spreken, of al die lichtzinnige kerken, want dat zijn zo'n. Maar hij zegt, onze grote schuld. Weer met inbegrip van zichzelf. Onze grote schuld. Omdat gij onze God belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid. En hebt ons een ontkoming gegeven als deze is. In vers 13, kan je ook anders lezen. In een andere vertaling. Wie kan mij vers 13 even voorlezen? In een andere vertaling dan de vertrouwde, dan de beste.
En
dan komt het.
En u, onze God, ons toch gespaard hebt, meer dan onze zonden verdienen, en dan een rest van ons hebt overgelaten.
En u, o onze God, ons toch gespaard hebt, meer dan onze zonden verdienen. En weet je wat ik nou zo apart vind? Dat ziet u niet in deze tekst, hè? Maar als u de kanttekeningen leest, staat de vertaling, daar staat het ook. De kanttekening staat, gij hebt ons minder gestraft dan wij wel verdiend hebben. Dus zo zou je het ook kunnen lezen. Een soort alternatieve vertaling is daar. Klopt, hè?
Ja.
Als er nou straks de herziene statenvertaling uitkomt, dan heb je best kans dat ze dan die kanttekening in de tekst zetten. Dat kan best. Hè? De kanttekeningen wijzen dus ook op dat je het ook zo kan vertalen. En dat is mooi. Gij hebt ons minder gestraft dan onze zonden verdiend hebben. U hebt ons nog een overblijfsel, een ontkoming gegeven. Vers 14. Zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? U hebt ons een ontkoming gegeven. Er is een rest terug naar Jeruzalem gekomen. En zullen we het nou voor u weer helemaal verzondigen? Als dat zo is, zoudt gij dan tegen ons toornen tot verterens toe. Dan is er geen rest meer, dan is er geen hoop meer, dan is er geen overblijfsel meer. O Heere, zegt hij vers 15, het laatste vers. God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming. Al is het deze dagen, en dan komt er een mooi, ontroerend vers. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld. Hij komt met die schuld voor Gods aangezicht. Dat is de beste plek om het voor de Heere te belijden. Niet om erin om te komen, niet om het te bedekken. Maar zeg het tegen de Heere. Wij komen voor uw aangezicht in onze schuld. Want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. Daarom zat hij ook. Wij kunnen niet bestaan. Maar hij brengt die schuld wel voor God. En hij bidt om. Ja, waar bidt hij nou eigenlijk om? Ik heb zitten afvragen, waar bidt hij nou eigenlijk om? Hij bidt helemaal nergens om. Hij komt alleen maar met zijn schuld. En wij zouden zeggen van, nou ja, hij brengt zijn schuld voor de Heere. En dan vraagt hij, Heere, zou u dat dan nog eenmaal willen vergeven? Dat zegt hij niet. Hij legt het alleen maar voor de Heer neer. Maar.
Dat is toch de praktijk? Als je schuld beleidt, heb je niks meer te zeggen.
Nee. Nee, ja, als je schuld echt beleidt, heb je niks meer te zeggen. Nee, nee, ja, dat klopt. Ja.
En dan moet je wachten hoe het valt.
Ja, alleen. Nou, dan ben ik het met u eens. Dat, ja, dat vind ik zo mooi. Hij durft als het. Hij brengt het voor God. En, kijk, ik had ergens een mooie zin. Hij is onder de indruk van de zonde van het volk, maar hij is ook onder de indruk van de grote genade van God. Je gaat niet pleiten voor het volk als je geen besef hebt van de zonde. Maar je gaat ook niet bidden tot God als je geen besef hebt van zijn geweldige genade. En ook al spreekt hij de vergeving niet uit, het is natuurlijk niet voor niets dat hij gaat bidden op het moment dat het avondoffer wordt gebracht. En het beste gebed, daar kom ik er terug bij Matthew Henry. Spreek dan je belijdenis maar uit. Zeg het allemaal maar. Maar wel met je hand op het offer. Met het zicht op die lieflijke reuk. Kijk, al zou dat er niet zijn, zegt Calvijn of ergens. Al zou er geen besef zijn van Gods barmhartigheid, dan zou je stikken in je schuld. Ook al durf je het dan niet te zeggen, maar je kruipt wel naar het offer toe. En daar beleid je het. Dat is bijbels. Ten slotte, beste mensen. Ik ga nog, als laatste minuut, ga ik u nog zeggen wat voor een treffende overeenkomsten er zijn tussen Ezra en de geest van Christus die al in Ezra werkte. Mag ik dat ten slotte nog aan u doorgeven? Het eerste is dit. Ezra was een voorbidder voor zijn volk. Hier. Christus was de grote voorspraak bij de Vader voor anderen. Het tweede is, Ezra die heeft droefheid gekend. Hij heeft zelfs geweend. Hoofdstuk 10 vers 1 staat dat hij ook weende. Hè? De Heere Jezus die heeft ook geweend over Jeruzalem. De Heere Jezus was ook bedroefd, net zoals Ezra, tot de dood toe. Dat ging nog dieper dan Ezra. Bedroefd tot de dood toe. Gethsemane, hè? Ik ben bedroefd tot de dood toe. Het derde is, de Heere Jezus, meer dan Ezra. Ezra, die was solidair in de schuld. Maakte zich één met de schuld. De Heere Jezus maakte zich niet alleen één met de schuld, maar nam die schuld over. Die nam de schuld op zich. Ezra beleidt de ongerechtigheden van zijn volk. De Heere Jezus zegt dat hij de ongerechtigheden allemaal op hem deed aankomen. En hij heeft die ongerechtigheden gedragen. Dat gaat verder dan Ezra. Er staat in vers 9, onze God heeft ons niet verlaten. Dat kan alleen maar omdat de Heere Jezus op het kruis wel verlaten was. Eli, Eli, lama sabachthani. Het vijfde, dat is inderdaad de overeenkomst tussen het avondoffer en de Goede Vrijdag. De Goede Vrijdag om 3:00 in de middag. Dat de Heere Jezus gestorven is. En daar de grote schuld die hemelhoog was, die schuld heeft weggedaan. Psalm 103. Zover het west verwijderd is van het oosten. Dan zie je de Heere Jezus hangen met uitgebreide armen. Naar het westen en naar het oosten. Zo ver heeft hij, om onze ziel te troosten, van onze schuld, de grote schuld en zonde weggedaan. Nou, en dat is treffend om die overeenkomst ook te zien met de Heere Jezus Christus. Welzijn, beleven we het laatste hoofdstuk. Het geeft een goed gevoel dat je dan een heel Bijbelboek zo samen hebt mogen doornemen, hè? Dat is fijn.
Ik zou Daniel ook niet graag meegegaan zijn naar jullie. Die is dan maar geweten, hè?
Ja. Oeh. Zou Daniel ook niet graag? Ja, dat is waar.
Je leest daar helemaal niet over.
Je leest daar niet over. Daniel was toen al gestorven. Hij was een jongeling. Toen hij wegging, hij was 14, 15 jaar. Na 70 jaar ballingschap was hij al 85 jaar. Maar stel 25, hij was al heel oud.
Hij heeft
al
met diverse koningen.
Ja. Ja, precies. Hè. Toen het vrijheidsedict kwam van Kores, was hij al ver in de 80. Dus. Ja. Mogelijk dat Ezra wel Daniel gekend heeft. En misschien onderwezen is daar, dat zou ook nog kunnen. Ja. Goed mensen, zullen we zingen Psalm 103? Wel erg mooi Psalm mee te eindigen. Psalm 103. Vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Zo eindigen we het dankgebed. Trouwe Heer in de hemel, als we zo aan het einde van deze avond tot u mogen naderen in het gebed, dan willen we u, ja, dan willen we stil worden voor u, Heer. Als we zo hebben mogen luisteren naar het gebed van Ezra, zo doorleefd met schuldbesef. Had hij dan erge dingen gedaan? Nee. Maar het volk waar hij toe behoorde wel. En hij bracht dat voor u. En Heere, dan willen wij u ook bidden. Leer ons bidden. Leer ons te danken, te loven. Maar ook leer ons wat het betekent om onze schuld voor u te belijden. Heer, om alles te zeggen, om niets te verbloemen. Niet met een vergrootglas te kijken naar de schuld van anderen. En met een verkleinglas te kijken naar onze eigen schuld. En Heer, om dan ook onze zonde voor u te belijden. Van land en volk, van kerk, van gemeente, van de Maranatenkerk. Van gezin, van ons persoonlijk leven, van het ambtelijk leven. Maar om dan die schuld voor u uit te spreken. Onder de rook van het offer. En Heere Jezus, dan gaat er van ons hart zo'n stank uit. En dan gaat er ook van ons gezin en van onze gemeente een stank uit. Wat hebben we ervan gemaakt? Met al onze rechtzinnigheid. Maar dan gaat er van het offer van de Heere Jezus zo'n lieflijke reuk uit. En dan willen we u bidden, o God, zie ons aan in dat offer. Dat u alleen kan behagen. En verzoen zo de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Wat zal er worden van ons land? Wat zal er worden van de kerk? Wat zal er overblijven van de Maranatenkerk in Rotterdam? Bewijs ons eens genade. Heere, we danken u voor deze avond. Wij danken u, Heere Jezus, dat u meer bent dan Ezra. Ezra mocht de schuld belijden, maar u nam het over. U droeg het weg. En dan is het weg. Voor eeuwig weg. Heere, heb dank daarvoor. En zo mogen we eindigen. In het vereren van u en uw grote daden, o Heere Jezus Christus. En leer ons te leven dicht bij u, ver van een zondige wereld. Apart gezet, geheiligd naar u toe, om zo nog een voorbeeld te mogen zijn van wat het betekent om met u te wandelen. Gedenk ons als we van hier gaan, om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot volgende week.